natuurlijk al een beetje gek, want we hebben het al over mensen van meer dan een ton. Dus toch een beetje in welke wereld je verkeert, of je dat een kleine zwaarde vindt. En er was een mogelijkheid, dat heeft Sven ook snel geprobeerd, om daar tegemoet te komen. En dat is door zijn opvolger Hans Vuilbrief gewoon in de prullenbak geflikkerd. En nu zitten we met gebakken peren.
Dat laatste moet je even verhelderen voor me.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom. Vandaag de dag voor de spaartax en de box 3. Tegenover me zit grootspaarder Martin Visser. Die gaat daar alles over vertellen hoe hard hij gedupeerd is, toch?
Nou, enorm.
Maar Martin, volg je het op de voet ook voor jezelf? Is er eigen belang in het spel?
Nee, moeten we dat als? Was maar waar. Nee.
Want we zouden kunnen mee profiteren, want daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Hoe gaat het kabinet het nou repareren na die uitspraak van de Hoge Raad? En worden spaarders gecompenseerd? En dan is er een beetje een verschil in van of dan de spaarders die zich hebben mee hebben gedaan in die claim. Of dan alle spaarders gecompenseerd worden. En daarom dacht ik, begin eens even met van, ben je ook zo'n spaarder? En denk je van, maar door.
Sinds ik een eigen huis heb, ik heb in aanloop naar de koop van mijn huis wel flink gespaard. Heel veel jaren. Mm. Toen heb ik mijn spaarrekening leeg geroofd. En het zit dus in de stenen.
Oké, maar wat ook een goede investering is, toch?
Dat blijkt. Ja, het zit wel vast. Maar ik hoor niet bij de groep gedupeerden.
We gaan dit een varkentje even wassen. Ik heb wel wat spaargeld nog. Maar ik moet ook een beetje een AOW-gat nog op gaan lossen. Want ik heb lang in het buitenland gewoond. Mm. En daar heb ik jaren gemist. Dus daar moet ik eigenlijk heel zuinig mee zijn met dat geld natuurlijk. En misschien komt dat straks nog wat te sprake. Ik heb een prachtige refund gekregen. Want we gaan het zo toch over de belastingdienst hebben vanuit Amerika. Die kreeg ik vanochtend per post. Een check uit Amerika van de IRS. Dat is de fiscus in Amerika. En die stortte mijn geld terug. 2,5 jaar lang heb ik met ze gevochten. En ik heb het uiteindelijk gewonnen. Dus ik ben helemaal gelukkig. Ik wil het mijn leed zeker niet vergelijken met alle mensen bij die toeslagenaffaire. Verre van. Maar dit voelt toch wel lekker dat je op deze manier gecompenseerd wordt. Ik weet alleen totaal niet hoe ik deze check moet gaan inwisselen. Want ik moet er volgens mij voor naar Amerika gaan vliegen.
Oh ja, dat is toch geen straf?
Nee, ja goed, maar dan ben ik alweer heel veel geld kwijt om dit...
dat is waar, ja.
Maar goed, dat is even een hele grote zijstap. Want we gaan eventjes punt voor punt dit doornemen. Ik denk dat mensen heel benieuwd zijn hoe überhaupt die uitspraak in elkaar zit en waar dan de compensatie valt. Laten we gewoon eens even daar heel simpel mee beginnen. Ik begon een beetje gekscherend van, kan ik als spaarder me nou een beetje rijk gaan rekenen? Maar wat gaat het opschieten voor mensen?
Dat is natuurlijk de grote... Kijk, het gaat er in ieder geval om mensen die voldoende spaargeld of beleggingsgeld hebben. Daar gaan we ook nog over hebben. Wie compenseer je precies? Die dus ook box 3 belasting hebben betaald. Een heel aantal jaar was de grens 30.000 euro per persoon. Dus als je een stel bent 60.000 en die grens is verhoogd naar 50.000 in 2021. Dus dat betekent dat je in de huidige regels moet je met z'n tweeën minstens een ton op de bank hebben staan. Wil je überhaupt box 3 belasting moeten gaan betalen. Mm-hmm. Dus de allerkleinste spaarders zijn sowieso uitgesloten. Die hebben überhaupt niet betaald. Dus die doen hier ook niet aan mee. Dus je hoeft ook niet gecompenseerd te worden. En wat tot 2017 het geval was, om nog even de hele lijn te schetsen, was natuurlijk bedacht door Gerrit Salm en Willem Vermeend een belasting over een fictief rendement van 4%. Dat leek toen makkelijk haalbaar voor iedereen, want toen was alleen wel rente op staatsobligaties was al veel hoger.
Mm-hmm. Dus de gedachte je zou een gek iemand moeten zijn als je dat rendement niet haalt.
Ja, dat waren de tijden van nog veel hogere spaarrentes. En dat is aangepast in 2017 en toen kwamen de staffels. En het idee was toen dat er niet meer naar die 4% werd gekeken, want die was helemaal niet reëel, zeker niet inderdaad voor spaarders.
Ja, maar dat liep terug, de rentes, dus het werd moeilijk om het rendement te halen.
Maar wat ze niet hebben aangedurfd destijds, was om te zeggen, dan belast ze alleen nog maar 2% rendement. Wat ze hebben gedaan, ze hebben staffels gemaakt. En dat betekent dus dat ze de vermogenden in groepen gingen indelen en ervan uitgingen dat als je meer dan een ton had, dat je dat grotendeel in spaargeld had zitten en een klein plukje in beleggen. Dan had je nog een middengroep en dan de groep van meer dan een miljoen. Dan gingen ze vanuit dat het alleen maar beleggingen waren. En dan werd er een fictief rendement op sparen geplakt en een fictief rendement op beleggen geplakt. En die fictieve rendementen, die waren niet helemaal uit de lucht gegrepen. Die waren wel gerelateerd aan de echte spaarrente en gerelateerd aan het gemiddelde beursrendement over een aantal jaren. Dus een soort gemiddelde over meerdere jaren. Mm-hmm. Maar goed, daarmee, dat is wel de crux, denk ik, van dit hele verhaal. En misschien ook wel een beetje de onduidelijkheid in de afgelopen dagen. We hadden dus een systeem met één fictief element, namelijk die 4% rendement waar belasting over werd betaald. En we stapten in 2017 over op een systeem met twee fictieve elementen, namelijk niet alleen meer die fictieve rendement, maar ook dat de Belastingdienst bij jouw vermogen veronderstelt welk deel spaargeld is en welk deel beleggingen is. Mm-hmm. Ook als dat niet klopt.
Ja.
Dus dat belastingdienst.
Weten we dat eigenlijk, of dat niet klopt in veel gevallen? Dat mensen dus waarvan we denken, van, nou, die zullen wel heel veel beleggen, maar dat ze eigenlijk best wel veel aan sparen.
Ja, en we weten bijvoorbeeld, nu komen er heel veel cijfers naar buiten, dat er ongeveer 1000 Nederlanders zijn die meer dan 1 miljoen hebben en dat volledig op de spaarbank hebben staan.
Dat is ook wel bizar.
Ja, dat is natuurlijk een hele kleine groep. Dus dat is echt de uitzondering, daarom noem ik ze even. Mm-hmm. Maar in totaal zijn er ruim 2,6 miljoen mensen die onder deze box 3 regeling vallen, die nu in het oog, die ook in het vizier zijn voor eventuele compensatie, 2,6 miljoen. En daarvan heeft iets meer dan 1 miljoen alleen maar spaargeld. 100% spaargeld. Ja. Nou, in de belevingswereld van de Belastingdienst kan dat dus niet.
Ja. Omdat ze eigenlijk gewoon denken van, dat is gewoon niet zo heel slim om dat te doen, want je kan veel meer rendement eigenlijk halen.
Toch? En dat is gemiddeld ook niet logisch, is de gedachte. Ja, nou, je kan meer rendement halen en daar gaat de uitspraak van de Hoge Raad over. Ja. Natuurlijk kan je meer rendement halen als je bereid bent om jouw tonnen die je hebt ook risicovol te gaan beleggen.
En als je dat niet wil, dan wil
En als je dat niet wil, om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat het een potje is waar je de rest van je leven van moet leven, als een soort pensioen. Ja. En nou, we hebben eerder in de krant een verhaal gehad over allerlei mensen die het betrof en die hele goede redenen hadden om hun geld niet te beleggen. Mm. Bijvoorbeeld omdat ze in het verleden dat wel hebben gedaan en enorm zijn nat gegaan. Dus in die zin, maar goed, de veronderstelling is ergens, mensen hebben een mix van sparen en beleggen en in die mix is fictief en in de praktijk. In de praktijk klopt die heel vaak niet.
Ja. Zullen we even naar die uitspraak zelf gaan van de Hoge Raad? En even gaan luisteren naar Inge Groot. Dat is een topambtenaar bij het ministerie van Financiën. En ook een beetje over hoe eigenlijk financiën werd overvallen door deze uitspraak.
En soms hebben we wel eens gedacht van, oh, was de Hoge Raad maar ietsjes helderder geweest in hoe ze het arrest hebben opgeschreven. Uiteindelijk blijft het een kwestie van interpreteren. En wat bedoelen ze nou precies met de overwegingen? Wat je volgens mij wel kan zeggen is, eigenlijk des te meer geld je teruggeeft, des te groter de kans dat het ook juridisch stand houdt.
Ja, dat laatste moet je even verhelderen voor me.
Ja, er liggen nu een aantal vragen voor. Even over het overvallen, hè? Overvallen. Inderdaad is het kabinet overvallen, want ze waren druk bezig met een regeerakkoord. Dat begin december uit mijn hoofd rondkwam en vlak voor de kerst kwam dat arrest van de Hoge Raad. En het kabinet is al vaker nat gegaan op de box 3. Alleen wat nu wat nieuw was, is A, het is van de Hoge Raad. Dus dat is de hoogste rechter, dus daar kan je niet meer tegen in beroep. En wat nieuw was, dat de Hoge Raad niet alleen zei van box 3 kan niet meer, maar er moet ook rechtsherstel komen. En daarmee is deze hele kwestie begonnen. Dus het kabinet moet dus niet alleen nagaan denken over een nieuwe box 3 belasting, vermogens- en rendementsheffing. Wat het kabinet al lang moest, maar dat pas in 2025 van plan was om te gaan doen. Maar moest ook gaan compenseren voor het verleden. En de huidige belasting is ook niet juridisch houdbaar. Dus je hebt dus de compensatie die je moet gaan regelen voor de mensen vanaf 2017. Dan heb je iets wat je moet regelen voor de jaren 2021 en 2022. Nu de lopende jaren, daar moet je iets mee. Maar ook de komende paar jaar onderweg naar een nieuwe box 3... moet je natuurlijk een belasting gaan heffen die wel juridisch houdbaar is. Je kan natuurlijk niet door blijven gaan met deze belasting te heffen als de Hoge Raad hem onderuit heeft gehaald.
Ja, maar hoeveel tijdsdruk zit erop dan? Wat zegt de Hoge Raad erover? Wanneer
vind ik eerlijk gezegd nog wel onduidelijk. Want daar leek dus, er moest binnen een paar maanden moest er een reactie komen. En nu van de week in het Kamerdebat, woensdagavond, tot mijn totale verrassing, suggereert Van Rij nu om voorlopig even te wachten.
De staatssecretaris.
Overigens gaat dat weer over de kwestie van wie compenseer je precies. Ja. Want dat is wat je natuurlijk nu deze topambtenaar hoort zeggen. De Hoge Raad maakt wel duidelijk dat het strijdig is met het EVRM, met de mensenrechten. Het is een vorm van onteigening, zou je kunnen zeggen. Want er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van mensen die meer belasting betaalden dan ze überhaupt aan inkomsten, aan rente of belegging hebben gehad. Met name natuurlijk rente op de spaarrekening. Mm-hmm. Dus als de rente ongeveer nul is of ietsje boven de nul in die voorgaande jaren en je betaalt alsof je een groot deel hebt belegd, dan betaal je meer dan 100% belasting. Dat heeft de rechter een streep doorgezet. Mm-hmm. Maar de vraag is nu, wie moet je precies gaan compenseren? En dat is de onduidelijkheid waar deze topambtenaar aan refereert. Want dat maakt de Hoge Raad ook niet helemaal duidelijk. Mm. En de twee grote kwesties zijn met name, compenseer je alleen de mensen die bezwaar hebben gemaakt, die meededen aan deze rechtszaak, dat zijn 60.000 mensen. Of compenseer je iedereen in box 3? En dat is een vraag. Die 60.000 zul je in ieder geval moeten doen. Dat moet ook van de Hoge Raad. En daar kan je ook niet mee wachten.
Omdat die waren aangesloten bij die claim.
Ja, die waren aangesloten. Ja, ja. Dus die hebben in ieder geval gelijk gekregen van de rechter. Mm-hmm. Maar dan heb je nog al die andere mensen. Nou, waren 2,6 miljoen mensen die in box 3 belastingen betaald. Dus die groep is dus veel groter. Breid je dat uit tot iedereen. Dan wordt het natuurlijk ook veel duurder.
Ja. En nogmaals, dan hebben we het dus alleen over die mensen boven die ton. Hè? Dus,
ja, dus alleen ja, precies. Ja, 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 in ja. voorgaande jaren boven de 60.000 ja. of 30.000 als je alleen staand bent. Dus het gaat echt alleen maar mensen die ook box 3 belasting hebben betaald. Mm-hmm. Dus ja. die boven die belastingvrije voet zijn uitgekomen.
Ja.
Dus dat is kwestie 1. Wie compenseer je in de zin van alleen maar de bezwaarmakers of iedereen?
Mm-hmm.
En de vraag, compenseer je het spaardeel alleen of compenseer je ook voor het beleggingsdeel? En daar is de Hoge Raad niet zo duidelijk over.
Mm.
En dat is waar hier aan wordt gerefereerd. Want de afgelopen tijd gaat het zie je natuurlijk in alle krantenstukken terug, op basis van wat Kamerleden allemaal roepen, dat het een spaarkwestie lijkt te zijn. En dat is dus de vraag. Want er wordt in de arrest van de Hoge Raad ook verwezen naar mensen die zijn overgegaan tot risicovol beleggen, maar die door gebrek aan inzicht of fortuin, gewoon pech, hun keuze moesten bekopen met een laag rendement of misschien zelfs met verlies. Dus er wordt wel gerefereerd nadrukkelijk ook aan het feit dat sommige mensen die beleggen ook dat rendement niet halen wat de fiscus veronderstelt.
Maar dan moet je dus kijken naar bijvoorbeeld 2017, 2018, 2019... wat een beetje een reëel rendement was op je beleggingen.
Ja.
En of dan dat percentage wat erop geheven werd qua belasting.
Ja,
of dat er
ja want wat in ieder geval wel duidelijk is, de Hoge Raad vindt het geen probleem dat er met een fictief rendement wordt gewerkt als het maar de werkelijkheid benadert. Ja, en dan is het ook weer wat benadert de werkelijkheid? Ja. Hoe ver mag je er dan vanaf zitten? En moet je de gemiddelde werkelijkheid benaderen of moet je de werkelijkheid van het individu benaderen? Kijk, iedereen wil het liefst, en dat werd in de technische briefing ook gezegd, dat je eigenlijk alleen maar de echte inkomsten belast. Dus het echte beursrendement, de echte spaarrente die je hebt gekregen. Maar dat daar wil men naartoe in 2025. Maar vooralsnog is dat onuitvoerbaar. Dat kan de Belastingdienst helemaal niet aan. Dus het is ook niet mogelijk om al die cases, ook niet van die 60.000, allemaal één voor één te gaan behandelen om uit te gaan zoeken van wat heeft u echt voor rendement behaald. Dus
maar daarmee bedoel je dat je echt per persoon kan zien van nou, de afgelopen jaar heb ik qua beleggingen spaar precies dit percentage gehad en daar betaal ik precies dit percentage belasting op.
Dat is ondoenlijk. Dus de oplossing wordt ook gevonden in een fictief rendement opnieuw. Maar wat ze dan dus doen, we begonnen met dat er twee ficties waren. Dat rendement is fictief, maar ook de verdeling tussen sparen en beleggen is fictief. En die tweede fictie, die gaat er sowieso af. En overigens is dat een oud idee, wat van Menno Snel al is geweest. Voorganger van Mannings van Rij. Die had al bedacht dat de fiscus kan niet zien hoeveel rendement jij op de beurs hebt gehaald. Maar de fiscus weet wel welk deel van jouw vermogen spaargeld is en welk deel ander geld is. Dat weten ze gewoon. Dat hebben ze gewoon in hun boeken staan. Mm-hmm. Dat kunnen ze ook nu in die staatjes allemaal uitsplitsen. Ja. Dus die tweede fictie is eigenlijk onnodig. Je kunt heel goed zien, die 1000 mensen die 1 miljoen op de spaarrekening hebben staan, dat weten fiscus gewoon.
Mm-hmm.
Dus die weten dat deze mensen niet beleggen. En toch wordt die fictie van, nou dat zal allemaal beleggingen zijn, wordt daar op toegepast. Dus die gaat er sowieso van af. Maar dan is het de vraag van, ga je alleen maar het spaardeel compenseren? Nou, mensen hebben dan over een bepaalde spaarrente belasting moeten betalen. Die spaarrente was inmiddels ongeveer 0. En dan compenseer je alleen dat. En dan valt het prijskaartje nog enigszins mee. Of ga je ook zeggen van, nee, we gaan ook dat beleggingsdeel uitpluizen. We gaan, die varianten zijn ook doorberekend op financiën. We gaan niet meer alles op één hoop gooien. Maar we gaan kijken van, wat hebben de aandelen gedaan in een bepaald jaar? Wat hebben de obligaties gedaan in een bepaald jaar? Wat heeft de vastgoed gedaan in een bepaald jaar? En dat zou bijvoorbeeld betekenen dat in 2018, wat een heel slecht jaar was voor de aandelen, dat mensen die een flinke pluk hebben belegd, voor 2018 flink worden gecompenseerd voor het feit dat 2018 een slecht beleggingsjaar was.
Ik hoor jouw verhalen wel eens over die puinhopen bij de Belastingdienst. Dat lukt ze toch never nooit?
Dat was ook de boodschap in die technische briefing dinsdag. Dit wordt uitvoeringstechnisch een enorm probleem. Maar je moet wel van de rechter. En de vraag is, en daar refereert natuurlijk deze quote van daarnet aan, ja, eigenlijk weten we niet zo goed wat de Hoge Raad precies wil. Want je wilt, en dat zegt ze natuurlijk ook van, ja, hoe ruimer we gaan, hoe zekerder we weten dat het juridisch stand houdt. Ja, natuurlijk waar,
anders
dat is een
krijg je gewoon nog weer een rechtszaak van beleggers.
Precies. Er speelt nu al een zaak van iemand die niet bij die 60.000 hoort, bijvoorbeeld. Bij die bezwaarmakers.
Mm-hmm.
Je kan puur formeel zeggen, dat schijnt de landadvocaat ook te hebben gezegd. Ik heb het persoonlijk nog niet nagelezen, maar dat haal ik uit het Kamerdebat. De landadvocaat heeft gezegd, van, nou, strikt juridisch hoef je alleen maar die 60.000 te compenseren en de rest niet. Maar er is ook wel jurisprudentie dat er gevallen zijn van mensen die niet bijtijds bezwaar hebben gemaakt, waarvan de belastingaanslag al helemaal afgehandeld was, afgetikt, en dat de formele bezwaartermijnen allemaal voorbij waren en dat mensen toch hun recht konden gaan halen. Zo'n zaak dient er nu. Mm-hmm. Dat mensen zeggen, ja, ik deed niet mee in die 60.000, eigenlijk heb ik al mijn belasting al betaald. Het is al helemaal afgedaan en toch ga ik mij beroepen op dit arrest van de Hoge Raad. Dat speelt nu opnieuw bij de Hoge Raad. En daar zit Financiën en de Belastingdienst enorm mee in de maag. Want nu al zijn er heel veel nieuwe bezwaren ingediend bij de Belastingdienst. Dus 3 keer zo hoog als anders. Er zijn al in het eerste kwartaal 100.000 bezwaren binnengekomen. Terwijl normaal hebben ze 140.000 in een jaar. Mm-hmm. Dus het regent nu bezwaren. En ze zijn ook bang dat hoe nauwer ze de compensatie doen. Dus of alleen die 60.000 en alleen maar het spaardeel en het beleggingsdeel niet. Hoe meer bezwaren te komen. En je ziet het ook in de doorrekening van het ministerie. Dat als je de groep beperkt en je kijkt alleen naar het spaardeel. Dan lijkt het financieel allemaal nog wel mee te vallen.
Ja, je plakker is wat bedragen op van wat ze daarvoor moeten uittrekken.
Nou ja, het loopt helemaal uiteen van ongeveer voor 2 miljard tot en met
12.
Ja, 11. Maar er komen ook nog bedragen overheen voor de komende jaren. Maar goed, misschien wordt het voor dat een beetje ver voor nu.
Nee, maar het geeft even de grootte aan van als je zo'n verschil hebt van 2 miljard voor alleen de mensen die bij die claim waren. Of 11,
maar wat je dan ook ziet in die staatjes, is daar worden ook schattingen gemaakt. Inderdaad. 2,4, ik heb het even bijgezocht, want ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd. Als je alleen de bezwaarmakers compenseert en je doet het alleen maar voor dat spaardeel, dan zou het 2,4 miljard kosten. Maar dan gaan ze er bijvoorbeeld van uit dat er allerlei mensen aanvullend allemaal bezwaar gaan maken. En dat zou ook nog eens een keer 1,3 miljard kosten. Dan loopt de teller toch alweer op tot 3,7 miljard. Dus toch op 4 miljard. Als je in die spaarvariant iedereen gaat compenseren voor het spaardeel, dan kost het bijna 7 miljard. Maar dan rekenen ze erop dat er ook nog heel veel bezwaren gaan komen. En dan loopt de teller alsnog op richting de 12 miljard. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, het gaat echt om heel groot geld. Ja. En de grap is, als je in de meest ruime variant alle box 3 betalers gaat compenseren. En je doet het voor het spaardeel en voor het beleggingsdeel. Dan loopt de rekening op tot een dikke 10 miljard. Maar dan heb je ook veel minder bezwaren naderhand. Ja. En een totaalplaatje komt dan uit op 11,5 miljard. Nou goed, dat zijn heel veel bedragen. Maar en je ziet ook dat de Kamer daar enorm mee worstelt. Want die hebben zoiets van, wat is nou rechtvaardig? Wie gaan we nou precies wel en wie gaan we nou precies niet compenseren? Dus dat is voor de Kamer een issue. Ze hebben het allemaal over, kunnen niet alleen de kleine spaarders compenseren? Nou, dat is natuurlijk al een beetje gek. Want we hebben het al over mensen van meer dan een ton. Dus toch een beetje in welke wereld je verkeert of je dat een kleine spaarder vindt. Ik hoorde GroenLinks bijvoorbeeld vragen, maar kunnen we de mensen boven een miljoen niet uitsluiten? Nou, dat is juridisch wel heel lastig. Maar hoe kan je dat dan? Kan je dat wel zomaar een knip leggen? Kijk, en het financiën, die wilde ik zeker weten dat ze van de gesodemiet erop zijn. Die willen dat uitvoeringstechnisch aankunnen. Die willen natuurlijk een variant waarbij je dus niet heel veel individuele bezwaren gaat krijgen. En ze willen natuurlijk een variant die stand houdt bij de rechter. En dat is de grote knoop waar ze nu allemaal mee zitten.
Wat vind je zelf? Ik zit een beetje zo te denken van, ja, het is eigenlijk gewoon logisch dat je mensen compenseert die niet goed aangeslagen zijn. Dat je daar gewoon voor iedereen een oplossing zit. Ja. Want het heeft niet geklopt.
Nee, even los van het geld, van wat het allemaal kost. En dat kan dus bijna niet los van het geld, want het gaat dus om heel veel geld. Zou ik zeggen, ja, de rechter heeft een streep gehaald. In ieder geval door die fictie van dat verondersteld dat wat sparen was of wat beleggen was. Dat klopt gewoon niet. Dat is, gewoon niet eerlijk. Dus dat moet je sowieso recht zetten. En dan eigenlijk, ja, dan is het ook niet fair om mensen die beleggen belasting te laten betalen over hele slechte beursjaren. Dat is gewoon niet logisch. Mm-hmm. Ja, dat zou betekenen dat je de meest vergaande variant doet. Nou, dan kom je op 11,5 miljard uit. En dat heeft dus ook, wat ik net al heel even zei, consequenties voor de komende jaren. Want tot het nieuwe belasting er staat, moet het voor de jaren 2023, 2024 dan een tijdelijke box 3 worden opgetuigd volgens diezelfde systematiek. Dus hoe ruimer je nu gaat compenseren, dus hoe gunstiger je belasting gaat hebben voor de toekomst, en het kost ook weer een paar honderd miljoen in inkomsten die al wel waren ingeboekt in de meerjarenbegroting. En dan loopt de teller echt wel op naar iets van 15 miljard. En dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Ja. Maar ja, ik heb het in columns ook al vaker geschreven. Dit is natuurlijk dossier diefstal. En dat heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb in de podcast ook al eerder gezegd. Er zijn ook wel belastingadviescommissies geweest die geadviseerd hebben over het belastingstelsel. Waar dat ook wel binnen de Kamers werd gezegd, box 3 is eigenlijk een vorm van diefstal. We heffen belasting over inkomsten die mensen niet hebben gehad. Ja, en nu gaat het onderuit bij de rechter. En er was een mogelijkheid om, dat heeft de Sven ook snel geprobeerd, om daar tegemoet te komen. En dat is door zijn opvolger Hans Veilbrief gewoon in de prullenbak geflikkerd. En nu zitten we met gebakken peren.
Ja. We gaan het straks verder over hebben waar ze dan dat geld vandaan moeten halen. Ja. Laten we eerst even luisteren naar Jurgen de Vries. Dat is de voorzitter van de Bond van Belastingbetalers. En die hebben die zaak aangespannen bij de Hoge Raad.
Ja. Maar dit zijn niet echt de hele rijke vermogende Nederlanders waarover wordt gesproken. Er zijn heel veel mensen bij in onze achterban. En ik kan niet voor iedereen praten. Hè. Dat begrijpt dat heel goed. Nee. Maar de mensen die bij ons zijn aangesloten en mee hebben gedaan aan deze bezwaarprocedure. Daar zitten heel veel zelfstandige ondernemers tussen. Mm-hmm. Die sparen niet voor hun pensioen via hun werkgever. Die moeten dat zelf doen. En dat geld zat in box 3.
Ja, dit vind ik namelijk nog even een belangrijk punt. Je stipt het al even aan. Ja. Er zitten gewoon ook mensen die zelf op die manier hebben gespaard. Ja, voor een ouderdagsvoorziening. Ja. Dus om even te benadrukken van... ja, kijk wel even goed hoe je die mensen dan gaat compenseren. Toch?
Ja, ja. En zeker. En dan kan je dus geen kleine spaarders noemen. Zoals in de Tweede Kamer wel wordt gesuggereerd. Maar daarmee kan je het niet automatisch ook rijke stinkers noemen. Maar nou... dus dat is niet een ingewikkelde groep. En dat is natuurlijk wel heel makkelijk gedacht. Van, nou, dat gaat om hele rijke mensen. Maar dat is dit bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben in de krant gehad een paar ondernemers bij. Middenstanders. Die dachten door goed te sparen. Door een zaak te verkopen. En een paar ton op de bank te hebben staan. Dat ze daarmee hun pensioen hadden geregeld. En toen ging de spaarrente omlaag. En dat was ook heel zuur. En toen kwam ook nog eens een keer de fiscus voorbij. Nou, we hebben ook wel gevallen gehad van ouders met kinderen die ernstige ongeluk hebben gekregen. En daarvoor financiële compensatie hebben gekregen. En dan hangt het heel erg van de constructie af die destijds met de verzekeraars afgesproken. Of dat het geld in een lijfrente zit wat buiten de belasting blijft. Of dat het in een vorm zit waarbij er ook de belasting ieder jaar weer voorbij komt. Hmm. En dat, maar in ieder geval de overeenkomst is, het zijn allebei bedragen waar mensen de rest van hun leven van moeten leven. En dat zet het wel enorm in perspectief. Dus je kan ook niet zeggen dat mensen die meer dan een ton op de bank zetten, dat die dus gek zijn. Maar nou, dan kunnen mensen hele goede redenen voor hebben. Hmm. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Tegelijkertijd snap ik ook alweer dat het ook voor de Tweede Kamer lastig is, want die zitten ook met die toeslagenaffaire. Het voelt natuurlijk ook heel slecht dat je straks de mensen van box 3 eerder hebt gecompenseerd dan de toeslagenouders. Mm-hmm. Deze mensen zijn gewoon makkelijker te identificeren. Dat is natuurlijk, dat is een deel van het verhaal. Met de toeslagenouders is veel slechter tot nu toe in beeld om wie het precies gaat. Nou, daar hadden we van de week een verhaal over de krant, dat ze ook zich allerlei slachtoffers hebben gemeld van de toeslagenaffaire die benader inzien helemaal geen slachtoffer waren. Ja. Dat trekt ook echt heel erg fout volk allemaal aan. En maar het is natuurlijk wel heel raar dat we daar, dan hebben we straks box 3 gefixt. En de toeslagenouders en ook mensen in Groningen, die zitten allemaal nog te wachten. Ja. Ja. Want daar is natuurlijk wel gekozen in beide gevallen voor een aanpak om dat per geval te bekijken. In Groningen gaat het ook om dat je kijkt van wat is een schade aan je huis. En bij de toeslagen dat je echt gewoon goed doorneemt voor jouw geval van wat is hier in de afgelopen jaren gebeurd. Mm-hmm. En wat is jouw financiële schade geweest. Daar kan je ook niet fictieve rendementen of iets dergelijks op toepassen. En dat kan bij box 3 wel. Nou, dat is natuurlijk ik begrijp best dat het voor de Tweede Kamer best ingewikkeld is hoe je dat dan doet. En dat er dan voor een groot deel van de Kamer, niet alleen van links, maar best wel voor een breed deel de roep komt van ja, kunnen we niet op een manier alleen maar de mensen tegemoetkomen die echt een soort van zielig zijn. Ja, dat is best wel heel lastig te zeggen. Mm. Maar is een hardwerkende middenstander die 4 ton op de bank heeft staan en daar een mooie oude dag van wil hebben. Is die zielig of niet? Ja. En die zal dan in de ogen van een linkse partij niet zielig zijn. Maar die gepensioneerde leraar die 4 ton heeft staan bij zijn pensioenfonds. Dat vinden we allemaal heel normaal, ja. Weet je. Dus een heel groot deel van het vermogen van mensen die pensioen hebben opgebouwd blijft een beetje uit het zicht. Mm. Maar dat je dan 4 ton hebt staan om de rest van je leven van te leven en misschien iets na te laten aan je kinderen, is niet heel erg raar. Mm. En ook en je hebt ook gewoon een juridische vraag.
Weet je eigenlijk wat dan bijvoorbeeld de compensatie, gewoon een beetje zo'n uit je hoofd rekensom van wat ze dan terug zouden kunnen krijgen ongeveer? Voor
ja,
als je
is dat een gekke vraag? Nou, dat is geen gekke vraag. Er waren ook wel rekenvoorbeelden gemaakt. En die zoeken we dan even bij. En er was ook wel een rekenvoorbeeld gemaakt van iemand die bijvoorbeeld 2 ton heeft. Dat is dan boven die belastingvrij voet. En stel dat je daarvan 1,5 ton op de spaarrekening had staan. Ja, dan zou je teruggave van meer dan €900 kunnen krijgen. Want je had dan in het verleden, even om het compleet te maken, het was dan €1600 belasting betaald. Maar volgens de nieuwe berekening moet het ongeveer 1.000 euro minder zijn. Dus je krijgt dan bijna 1.000 euro terug. En als we dat beleggingsdeel ook nog mee gaan nemen, dan zou je wel 1250 terugkrijgen.
In totaal.
In totaal. Ja. En het hangt dus heel erg van die mix af. Hè. Ik bedoel, hetzelfde geval met je hebt 2 ton vermogen.
Maar ik bedoel meer van het is natuurlijk een bedrag, maar ja. Het is ook weer niet zo'n mega bedrag dat je denkt van hier kom ik nou helemaal de winter mee door tegenwoordig met energieprijzen.
Daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Dat is ook wel weer waar. Dus in die zin is het ook onvergelijkbaar met de toeslagenouders. Want daar gaat het om. Dit heeft echt heel erg te maken met het gevoel van rechtvaardigheid. En met de toeslagenouders, daar heeft het echt gewoon levens verwoest. Want dat ging natuurlijk in verhouding om zulke grote bedragen. En zeker als je een relatief laag inkomen hebt, heb je recht op hoge toeslagen. En dan kon de rekening die je moest terugbetalen oplopen tot tienduizenden euro's of meer. En dat stond dan in geen verhouding meer tot je inkomen. Kijk, en die gevallen heb je hier natuurlijk niet. Nee. Dus in die zin is het wel van een andere, daar heb je wel gelijk in. Dat is echt wel van een andere orde. Hier heb je natuurlijk vooral met een volstrekte gevoel van onrechtvaardigheid te maken. Overigens, toeslagenouders natuurlijk ook. Maar daar is het ook eens een keer, de financiële impact is zo heel veel groter. Ja. Dus dat is wel echt wel een groot verschil. Dus in die zin zijn de mensen die het hier treft natuurlijk minder zielig. Dus aanhalingstekens, dat klinkt een beetje barinerend. Ja. Maar dat is inderdaad echt absoluut wel het geval. Dus in het oude geval, toen je nog over 4% rendement belasting betaalde, betaal je daar 30% belasting over. Dan had je een belasting van 1,2% over je vermogen. Nou, afhankelijk van in welke groep je zit, in welke staffel van sparen en beleggen, betaal je veel minder dan 1,2% belasting. Dus het gaat om veel kleiner bedragen. Alleen je betaalt wel belasting over een inkomst die je nooit hebt gehad.
Ja.
Dus maar dat is wel goed inderdaad om te zeggen. Dus maar de totale teller loopt heel enorm hard op voor Den Haag.
Ja, ja, ja.
Dus dat is natuurlijk gigantisch.
Ja. Hey, even,
omdat er zoveel mensen zijn.
Maar niks van rijden, want je noemde hem al. Het is niet een baan die veel mensen ambiëren. Hij ziet er ook een beetje uit als een soort top fiscalist qua uiterlijk. Maar er zijn nogal wat van die staatssecretarissen gesneuveld in die toeslagenaffaire. Wat gaat dit allemaal voor hem betekenen? Want je moet nogal een wheeler en dealer zijn, lijkt me nu in de Tweede Kamer, om hier tot een uitkomst te komen. Ik vond aan de ene kant, hij heeft echt het plan zo neergelegd van, nou, dit zijn ongeveer de smaken die je kan kiezen. Ja. Dit is een menu.
Ja.
En bepalen jullie het maar.
Ja.
Dus misschien de nieuwe politiek die ze nastreven, maar ook een beetje besluiteloosheid. Of
niet? Ja. Ja. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet helemaal precies waarom daarvoor gekozen is. Maar ik denk dat het ook alweer, misschien is het ook wel slim om de Tweede Kamer deelgenoot te maken van de dilemma's waar je mee zit. Want dan maak je ze ook mede probleemeigenaar. Om heel eerlijk te zeggen, kan ik me dat vanuit de positie van Verrij ook wel voorstellen. Want hij was wel een van de weinigen in de politiek in 2016 die zich heel erg verzet heeft tegen deze regeling. Dat is natuurlijk een beetje de tragiek van deze meneer. Want hij was senator voor het CDA en hij was falikant tegen de verandering van box 3 per 2017. En hij moet nu die rotzooi opruimen.
Ja. Maar dat pleit wel voor hem, toch? Dat hij dat dan ooit geroepen heeft. Van,
zeker. Zo, ja. Dus hij voorzag al dat dit de problemen zouden gaan zijn. En dat is ook inderdaad zo uitgekomen. Is het besluiteloosheid? Ja, het lastige is natuurlijk dat in Den Haag zijn natuurlijk de financiële tegenvallen natuurlijk zo hard opgelopen en opgestapeld. En dit is een hele grote daarvan. En je ziet ook, je hebt natuurlijk juridische, wat is juridisch houdbaar, wat is uitvoeringstechnisch mogelijk. Dat zijn twee factoren, maar je hebt dus ook van wat vinden we politiek wenselijk. Ja, en wat is politiek wenselijk? Ja, ik vind het op zich niet zo gek om dat in de Tweede Kamer voor te leggen. Want je kan wel met veel bravoer zeggen, we gaan het zo doen. Maar als je dan vervolgens nat gaat op die positie die al zo kwetsbaar is. Ja, dan ga je straks misschien al onderuit hierop. Waarom zou je dat dan moeten doen? Maar ik snap je punt.
Mij lijkt het zo lastig als je dan, stel je kiest voor optie A of B. Je compenseert dus niet iedereen. En dat je uiteindelijk nog een paar rechtszaken aan je boek krijgt als overheid. En dat je alsnog moet betalen. En denk je, ik heb gedaan wat de Kamer deed. Ja. Maar nu moet ik, weet je. Dat.
Ja, nee, maar nu heb je het in ieder geval wel duidelijk gemaakt.
In handen
als op een gegeven moment de Tweede Kamer zegt, we steunen deze keuze. Dan heb je ook duidelijk gemaakt wat dan de gevolgen kunnen zijn. Dus in die zin. Ja, snap ik zijn strategie wel. Maar het is inderdaad, het is een ongebruikelijke manier van open kaart spelen. Zo kan je het ook zien. En misschien komen ze het ook anders gewoon niet uit bij financiën. Dat is ook mogelijk. En waar moet al dat geld vandaan komen? Dat is ook nog dat is ook nog niet zo makkelijk.
Ja, waar moet al dat geld vandaan komen?
Ja,
want we hebben nog wel wat meer tegenvallers natuurlijk qua koopkracht. Ja. En energie, ga allemaal maar zo door. Er moet meer geld voor defensie worden uitgetrokken.
Ja.
Waar halen ze het vandaan?
Ja, nou, dat is dus ingewikkeld. Ja. Nu, en is wel geopperd om dan de compensatie van box 3 te halen bij box 3. Dus je laat de vermogenden opdraaien voor het probleem van de vermogenden. Maar dan zit je dus ook al in, het hart van de politiek. Want dan heb je natuurlijk meteen al een tegenstelling binnen de coalitie. Van wil je dat eigenlijk wel? Maar je kan het bij ondernemers gaan halen. Bij de ondeel
dit is
van,
wel heel populair op dit moment, toch? Ja, bij de vermogenden.
Ja, maar niet bij alle partijen om dat te doen. Maar dat zou te kunnen. Dus overigens heb je dat ook niet ogenblikkelijk geregeld. Je gaat nu compenseren in 2022. En moet je dan per 2023 de belasting al flink gaan verhogen. Maar dat is ook lastig. Want hoe ruimhartig je bent met de compensatie, hoe lagere belastinginkomsten zullen zijn voor de komende jaren. Want die compensatie bepaalt ook hoe de regeling voor de komende jaren eruit ziet. Als we nu bijvoorbeeld zeggen van nou, spaargeld. We gaan sowieso spaargeld en beleggingsgeld uit elkaar halen. Dat is sowieso de keuze om dat te gaan doen. Dus dat is ook iets wat in de nieuwe box 3, de tijdelijke box 3, het geval zal zijn. En dat betekent dat je op spaargeld, want de spaarrente nul is en voor grote spaarders zelfs negatief, weet je dat je op spaargeld dus eigenlijk geen belasting meer kan gaan innen. En dan heb je natuurlijk nog het beleggingsdeel. En daarvan staat nog de keuze voor van, ja, gaan we daar heffen op de hele beleggingspoet met een meerjarig gemiddeld rendement? Of gaan we dat helemaal uit elkaar halen op aandelen, op obligaties, op vastgoed? Nou, 2022 is vooralsnog niet zo'n lekker aandelenjaar. Dat zou betekenen dat als je die variant doet, dat 2022 ook misschien een slecht jaar is qua inkomsten in box 3 op aandelenbeleggingen. Ja. Box 3 was altijd een vrij stabiele inkomstenbron van het kabinet van een dikke 4 miljard. Nou, die stabiliteit is natuurlijk dan ook uit. Ik bedoel, ja. Dat gaat ook veel meer
daar
kant
houden
op.
Ze helemaal niet van bij financiën. Dat ze dat
nee, daar houden ze helemaal niet van. Ah. Nee, dus in die zin, er zijn ook wel wijzigingen dus geweest in die box 3. Ook die wijziging van het verhogen van die belastingvrije voet. Dat heeft eigenlijk voor de inkomsten in box 3 niet zo heel gek veel uitgemaakt. Dan had je toch de kleine spaarders tussen de 30 en de 50.000. Eruit gehaald en dat zette toch geen zoden aan de dijk. Maar ja, als je heel ruimhartig gaat compenseren en dus ook veel preciezer gaat kijken naar het echte rendement, ja, dan wordt die fluctuatie in die inkomsten veel groter en dan wordt het ook veel ingewikkelder. Goed, je vroeg waar ga je het van betalen? Een deel van alle opgestapelde tegenvallers, daar wordt gekeken naar bedrijfsleven. Er wordt gekeken naar box 2, er wordt gekeken naar vennootschapsbelasting.
Er wordt weer gekeken naar bedrijfsleven. Maar we worden niet even gekeken, even vraag tussendoor, naar dat er gewoon te veel uitgegeven wordt door dit kabinet. Ja. En dat we daar even wat zuiniger moeten zijn. Of?
Dat zou kunnen. Dan maak je het natuurlijk nog politieker en nog ingewikkelder. Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen, zeker. Alleen dan zit je echt wel helemaal aan de basis van dit coalitieakkoord. Namelijk dat die staan in de stand uitgeven. Ja. Kort samengevat is het coalitieakkoord is we gaan heel veel geld uitgeven, dat betalen we gewoon uit de staatsschuld. En op het gebied van de belastingen, de lasten, gebeurt bijna niks. Ja, er is een lastenverlichting voor de huishoudens ingeboekt en een lichte lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Maar eigenlijk gebeurt er aan de kant van de lasten nagenoeg niks. Hoe populair het ook was in de verkiezingstijd om iets met lasten en vermogens te gaan doen. Maar als je op een gegeven moment voor zou gaan kiezen. Ik bedoel, dus in allebei de gevallen is het ingewikkeld. Als je aan die lastenkant toch grote verschuivingen wil gaan doen. Bijvoorbeeld zeggen van het vermogen moet er meer belasting gaan betalen om dit allemaal op te kunnen hoesten. Ja, dan raak je aan iets wat ze in de kabinetsformatie nou bewust buiten schot hebben gelaten. En als je aan de kant van de uitgaven gaat kijken, dan zit je met precies hetzelfde probleem. Want ze hadden het nou juist zo lekker met elkaar opgelost. Mm-hmm. Door die twee pijnpunten gewoon kaal te stellen. Ja. Dan krijg je
de hele onderhandeling eigenlijk weer
opnieuw. Ja, wat er natuurlijk nu de facto gebeurt, is eigenlijk al een heronderhandeling van het regeerakkoord. Je haalt zoveel overhoop. De tegenvallers die zijn natuurlijk zo enorm. Je zit gewoon in het hart van alle politieke kwesties. En een aantal politieke kwesties die ze dus heel vakkundig buiten de kaders hadden geplaatst. Daar zit je dus nu alsnog mee. Maar ja, inderdaad, het zou niet onlogisch zijn om ook naar die uitgaven te kijken. Overigens, dan schendt je weer alle begrotingsregels. Maar goed, daar waren ze eigenlijk al met de laatste compensatie voor de hoge inflatie al mee begonnen om de begrotingsregels echt binnen een paar maanden weer overboord te kieperen.
Nou, Sigrid Kaag er ook al een beetje voor aan het warm lopen in Brussel om wat minder streng erover te zijn.
Ja, zeker. Maar dat waren natuurlijk de Europese begrotingsregels. Dit zijn ook de begrotingsregels, de ZALM-normen en dergelijke. Dat je niet zomaar inkomsten en uitgaven met elkaar mag mixen. En dat je in principe tegenvallers op je eigen begroting moet oplossen. Die regels bestonden tijdens de coronacrisis niet. Daar maakte met name planbureaus zich erg zorgen over. Die regels zijn weer ingevoerd bij het nieuwe coalitieakkoord. Maar bij de eerste, de beste compensatieoperatie. die we meegemaakt onlangs bij het verlagen van de accijns en van de BTW. En toen werd al gezegd, ja, de financiering die voldoet niet, die klopt niet volgens de begrotingsregels. Want er zijn toekomstige meevallers op de gasinkomsten zijn naar voren gehaald om nu de compensatie te betalen. Ja, overigens,
creatief boekhouden.
Overigens was Sand ook een meester in creatief boekhouden. De kasschuif, ik weet niet of hij hem heeft uitgevonden, maar hij heeft hem in ieder geval wel toegepast in zijn tijd. Dus ik denk dat de meeste mensen zich over begrotingsregels in die zin niet zo heel druk zullen maken. Dus ik denk dat het allemaal een reet roesten. Maar op zich voor de financiële discipline zijn die regels natuurlijk wel belangrijk. En als je die discipline echt al binnen een half jaar totaal overboord gooit, ja, waar gaat het dan eindigen?
Zullen we tot slot nog even luisteren naar Arjan Lubach? Gewoon omdat ik zo leuk vind altijd over hoe hij de box 1, de box 2 en de box 3 uitlegt. De facebox en Jack in the Box.
Als jij in die pandjes die jij hebt iets doet, wat op werk lijkt, iets, dan mag je je huurinkomsten opvoeren in box 1. En iets is bijvoorbeeld ontbijt maken of diner. Of dat je gaat schoonmaken bij je huurders. Want dan doe je iets voor je geld, dan is het werk. En dan belast de regering het natuurlijk wel graag. Dus het lijkt me wel heel gek voor die bewoners dat de huisbaas binnenkomt en zegt, dames, heren, studenten, zal ik een lekker pastaatje voor jullie in elkaar draaien?
Ja, noemt hij die box 3 diefstal? Noemt hij die box 3 de facebox? Of is dit juist box 2?
Nee, box 2 wordt de pretbox gezien. Nou, dit was een heel specifiek geval over hoe gaat box 3 eigenlijk om met huurinkomsten. Mm-hmm. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Dan heb je dus een tweede woning en sommigen ook een 100 tweede woning. Dus het hangt hem een beetje af van hoe groot je bril is. Maar en dan heb je huurinkomsten. En dat zijn de echte inkomsten op echt bestaand bezit. Maar die echte inkomsten worden niet belast. Net zo goed als de echte inkomsten op spaargeld en belegging niet worden belast. En daar gaat dit specifiek over. Overigens, wat in dit item niet zei, is dat die eigen woning wel als vermogen wordt belast. Mm. Maar goed, maar het gaat er natuurlijk om dat je dus enorm kan binnenlopen die huurinkomsten. Maar die huurinkomsten, en dit was een fictieve briefschrijver, die zei, maar ik wil zo graag belasting betalen op mijn huurinkomsten. Maar ja, dat kan dus niet. Ja, behalve inderdaad dus als je werkzaamheden verricht rondom die huizen. En dan is het ineens inkomen in box 1. Nou, het is een prachtig voorbeeld van hoe onlogisch ons belastingstelsel in de loop van de tijd is geworden. Maar ook hoe ingewikkeld het is om dat allemaal weer recht te gaan breien. En hoe je meteen ook aan allerlei politieke heilige huisjes natuurlijk dan zit. Ik bedoel, nou goed, de huisjesmelkers die staan niet zo heel lekker op in Den Haag. Dus misschien dat daar nog relatief gemakkelijk iets aan kan worden gedaan. Maar goed, hier heb je het al over eigen woning, over de huurinkomsten. Het is allemaal natuurlijk meteen een enorm mijnenveld. Nog even afgezien van of de Belastingdienst alle politieke wensen kan uitvoeren.
Maar ja, dat heeft ook een beetje te maken met Nederland als land. Dat we dit allemaal met duct tape aan elkaar plakken. Omdat je daar weer iemand wil compenseren en dit en dus. Ja, dan krijg je op een gegeven moment een soort gedrog toch?
Waar je nooit meer, dat is dus geworden.
Uit de voeten kan.
En er zijn natuurlijk al, ik denk al twee kabinetten lang die eigenlijk de belastingstelsel willen hervormen. Het is al veel langer het geval dat allerlei adviescommissies daar voorstellen voor hebben gedaan, maar dat kan gewoon niet. En het is gewoon onuitvoerbaar als er al politieke, als het politiek gezien al lukt. Ik bedoel, je kan het wel willen als politiek, maar dan moet je het ook nog over eens worden. En dat dus nu, en dat is een beetje het sluitstuk van de hele box 3 compensatie. Je hebt dus eigenlijk de besluitvorming is eigenlijk in drie blokken. Wat doe je met de compensatie voor het verleden? Wat heeft het voor consequentie voor de tijdelijke box 3 die we dan gaan krijgen voor de komende jaren? En dan is het de vraag van maar welke box 3 zullen we het liefst willen hebben in de toekomst? En die is er vanaf 2025. Nou, de Manningsverij heeft er al ideeën voor gegeven. Maar zijn voorganger Hans Velbrief heeft ook al een van de bouwstenen notitie. Dat heet altijd bouwstenen.
Dacht buiten de box denken.
Ik moet al mee hopen dat je bouwstenen ook op elkaar worden gezet. Dat het ooit een keer een muurtje wordt waar een beetje cement tussen zit. Maar goed, het papier is geduldig. Dus dat allemaal papier. Maar wat iedereen natuurlijk wil is een belasting op de daadwerkelijk genoten inkomsten. Nou, dan zou je ook die huurinkomsten bijvoorbeeld mee kunnen nemen. Waar Arjen Lubach het hier over heeft.
Volgens mij moeten ze gewoon eens wat minder fiscalisten daarvoor inhuren. En een beetje meer.
Ze willen, weet men al. Alleen de vraag is, kan het ook allemaal? Mm-hmm. En er zijn al buitenlanden waar het dus gebeurt. Maar daar zit Verrijd ook nog mee. We moeten ook richting 2025 moet het nieuwe stelsel er staan. En het is de vraag of het er dan al is. En zolang als het er niet is, moet je het dus doen met een soort gemankeerde box 3. Die nu bepaald wordt door de mate van compensatie die er nu de komende maanden wordt uitgedokterd. Ja, je voelt van alles, dat is gewoon niet lekker. Mm-hmm. En daar moet je dan maar mee zien te rooien. Want ja, het is wel weer een inkomstenbron die je moet hebben. Je kan ook niet zeggen van we doen box 3 maar een poosje helemaal niet. Want dan komen we er gewoon juridisch niet uit. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus je moet weer iets gaan optuigen. En dat heeft natuurlijk wel haast.
De plakbandbox. Nou, we laten het erbij. Maar nog wel even tijd voor de rondvraag.
De laatste ronde. Ja, rondvraag.
Heb je nog iets moois, Martin?
Ja, jij wil graag vogeltjes horen, maar geen vogeltjes deze keer. Nee, ik was verrast over het nieuws dat gas wordt gezien als een groene brandstof door de Europese Commissie.
Groen gas.
Ja, groen gas.
Ja, het is gas, is eigenlijk helemaal geen kleur. Het is
niet groen als gras, maar groen als gas. Ja. Dat vond ik wel aardig. We hebben natuurlijk in de krant al een paar jaar heel veel geschreven over de wens van het vorige kabinet en het huidige kabinet om van het gas af te gaan. Ja, ik ben helemaal geen gasdeskundige, dus ik was daar in instantie heel verbaasd over. Ik snap wel dat gas ook fossiel is, maar ik dacht, van mij was olie toch de grote boosdoener en kolen, dat was allemaal evident. Maar gas was ook ineens in de ban. Dat kwam ineens. Het probleem was niet dat het uit Rusland kwam, maar het probleem was dat het allemaal zwaar vervuilend was. En dat op een manier is daar een soort lobby ontstaan, onder aanvoering van Diederik Samson volgens mij, bij een vorig kabinet met al die klimaattafels. En ineens was gas helemaal verkeerd. Toevallig heb ik helemaal geen gas in huis. Dus ik was al klaar voor de toekomst.
Ja, ik zit in een nieuwbouwwijk. En ik ben een van de weinige huizen die wel gas heeft. Dus ik dacht wel goed nieuws misschien. Maar geen idee.
Ik denk dat hebben zich ook helemaal misgerekend. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich helemaal niet realiseren. Want dat gas was echt een typisch Hollands product. Wat we natuurlijk tot voor kort ook gewoon massaal gewoon uit eigen bodem haalden. Mm. We hebben natuurlijk een heel groot gasgebruik. We zijn ook heel gasafhankelijk. Dat merken we nu ook wel. Dat onze economie afhankelijk is van de gasprijs. Dus dat heeft ook wel zijn nadelen. Maar voor mij waren heel veel mensen zich helemaal niet van bewust dat ze daarmee iets verkeerd deden. Ja, dat je misschien wat minder moet autorijden of dat de auto's zuiniger moesten worden, wat schoner. Nou, dat is ook allemaal wel gebeurd. Dat begrepen we wel. En nu zegt de Europese Commissie doodleuk, gas is ook groen. Ja. Ja, gras was al groen, nu is gas ook groen. En dus ik ben heel benieuwd.
Dus hoeven we te gaan stoppen met dat afstappen van het gas?
Het kabinet zegt, Rob Jetten zegt, we blijven wel gewoon doorgaan met onze ambities. En maar dat lijkt me toch een lastiger verhaal als nu wordt gezegd, het is gewoon een reële optie. Misschien onderweg in de transitie, in de overgang richting zonne-energie en groene waterstof en wat je allemaal niet hebt. Mm-hmm. Maar je ziet dus heel veel landen gebruiken gas als een soort tussenstation. Ja. Die gaan eerst aan het gas en dan pas de stap naar al die andere duurzame bronnen.
Ja. Maar dat heb jij ook wel eens vaker gezegd van probeer het nou niet door iedereen zijn strot te drukken.
Ja.
Doe het wat langzamer en weet je, zo rigoureus kan het niet.
Dus nu krijg je dat op een presenteerblaadje vanuit Brussel aangereikt. En zie je, wordt die hele redenering ook onderuit gehaald. Alsof gas allemaal zo verschrikkelijk zou zijn. Mm-hmm. Dus voor voorlopig kunnen we daar nog even mee door.
Nou,
had jij nog iets voor de laatste ronde?
Een beetje praktisch. Ik hoor dat eigenlijk te weten natuurlijk als chef. Maar of we volgende week wel gaan uitzenden. Oh. Want jij hebt je vakantie volgens mij, als ik het even zo snel zag, toch? Dus dan moet ik misschien zeggen.
Volgende week ben ik er gewoon nog, hoor.
Dan zijn we volgende week gewoon nog te luisteren. Ja, ik heb vooral een hele zware week. Dat zeg ik als aanstellerige vader. Want mijn vrouw is een week op zakenreis. En ik ben met 3 kinderen thuis. Dus ik hoop dat ik het allemaal in het schema kan passen.
Dit
drukke bestaan. Maar dat moet lukken.
Ja,
dus dan zijn we gewoon
leuk. Dat is wel hartstikke leuk.
Ik neem ze mee. Dan wordt het gezellig in de studio. Nee. Dat is het dan, wat mij betreft. Ik ga hier even. Ik verslik me bijna. Omdat ik wil vragen.
Helemaal emotioneel van die week met je dochters. Ik snap het wel.
Precies. Ja. Bonding. En Koningsdag natuurlijk. Nee, ik wilde je even vragen om ons weer eventjes aan te kondigen. Ja. Of aan te moedigen qua duimpjes en alles.
Ja, nou, vind je deze podcast de moeite waard? Laat het dan weten via de duimpjes en sterretjes op de podcast apps. Dan zijn we beter vindbaar.
Ja, en podcast@dft om ons te mailen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dan.
Tot volgende week.